Vanavond gaan wij naar Lucas hoofdstuk 14 inmiddels. Waarboven staat genezing van een waterzuchtige man op Sabbat. Nota bene. Er staat het geschieden als zij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën op de Sabbat om brood te eten, dat zij hem waarnamen en ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. En Jezus antwoordende zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën en sprak, is het ook geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen stil. En hij nam en genas hem en liet hem gaan. En hij hun antwoordende zeide, wiens ezel of os van uw lieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des Sabbats. En ze konden hem daarop niet weder antwoorden. Wat heb je dan zo? Dat is het probleem met wet op elk niveau. Ik herinner mij spontaan, want ik schiet me terwijl ik het leesde binnen, dat wij hadden vroeger, mijn vader, die leidde vroeger zijn jeugdkampen. Dat was in de 50e jaren, begon in de 40e jaren, maar 50e jaren, 60e jaren, daarna liet hij het aan anderen over. Maar in die tijd was het hoogst gebruikelijk dat er talloze regels waren met betrekking tot het kamp, wat er allemaal gebeuren moest en de dagindeling was enzovoort, wie er corvée had en welke dingen absoluut verboden waren. Ik ben even bij Zet Gaikema over het jongenskamp, is zoveel meter verwijderd van het meisjeskamp. En in de praktijk valt 30 meter heus wel mee, zei je dan. Maar dat soort teksten. Maar goed, een hele reeks van teksten over wat er in geval van dit, wat je dan moet. Is er een wesp in de webs, zei hij natuurlijk, in de tent. En wij zijn er ook, dan, enzovoorts. Er waren allerlei regels. En het merkwaardige was, mijn vader had die niet. Nou ja, iets over de dagindeling, zo laat opstaan zal ik maar zeggen, zo laat stille tijd. En dan ontbijt en hoe laat het maar was enzovoort. En dan, dat soort dingen. En gevraagd naar waarom hij zo weinig regels had, zei hij, ik weet wel dat het gebruikelijk is dat er veel meer zwart op witte regels zijn. Hij zegt, maar daar heb ik het dagwerk van om uitzonderingen te maken. Dan staan ze voor mijn deur of voor mijn tent. Want de een moet dit en de ander moet dat. En dan moeten ze toestemming komen vragen. Dan ben je constant bezig met uitzonderingen te maken op de regels. Dus dan maar niet. Dat gaat in de praktijk veel makkelijker. Hij kon zeggen, we hadden natuurlijk gezag over zich. Doe maar. Hij kon het zich permitteren. Als je dat niet kunt, dan heb je een probleem natuurlijk. Maar doe maar. Maar de Joden hebben zo'n probleem dus. Hè? Die hebben overal regels voor. En zodra ergens geen regels voor zijn, hebben ze dus een probleem. Want dan worden ze hoogst onzeker, weten niet wat ze moeten doen, enzovoorts. En als ik dit zo zeg, overdrijf ik echt niet. Dat is zo. De Joodse wet. Ik heb het niet over de Mosaïsche wet. Ik heb het over de Joodse wet. De Joodse wetten houden zich bezig met alle details van het dagelijks leven. En hier hebben ze dus een probleem, want wij kennen wij misschien niet allemaal, maar wij weten, omdat het ook in de Mosaïsche wet is vastgelegd, dat als er met je vee wat is, zal ik maar zeggen, dan moet je ze helpen, want ze zijn van jou afhankelijk, zijn je gedomesticeerde dieren, dus huisdieren om zo te zeggen. En als er wat mee fout is, of er valt er een in de put, of weet je veel wat er maar is, dan help je ze ook op de Sabbat. Binnen het zogeheten orthodox christendom heb je hetzelfde verschijnsel. Ja, de boer die mag, sommigen worden juist om die reden boer, dan mogen ze ook op zondag werken. Maar ja, er moet voor het vee gezorgd worden. Dat is een geldig excuus. maar of je ook de geneeskunst of wiskunde mag uitoefenen op de Sabbat. Ja, dat mag dus weer niet, kennelijk. Want u weet, want we lezen niet voor het eerst hier in de Bijbel. U weet dat daar in de praktijk grote bezwaren tegen waren vanuit het zogeheten orthodoxe Jodendom. Orthodox, trouw aan de leer. Niet trouw aan de Bijbel, dat is een heel ander ding. Trouw aan de leer, trouw aan de traditie dus, dat wat overgeleverd is en eventueel zwart op wit gesteld is. En dat dan in de praktijk krijgt kracht van wet, gewoonte, recht of wat het maar is. Dan gaat het over. En ik vraag me zo, als ik dit dan lees, dan vraag ik me af. Maar ja, ik hou niet van fantaseren of speculeren. Dat brengt je namelijk nergens. Je moet er toch dikwijls op terugkomen. Maar ik vraag me af hoe deze omstandigheden kunnen ontstaan. Hè? Het geschiedde als zij gekomen was in het huis van een der oversten, de fariseeën. Hoe kwam je daar in vredesnaam terecht? Waren dat zijn vrienden dan, de fariseeën? Toch echt niet. Zeker de oversten daarvan niet. Dus hoe komt hij in dat huis terecht? Wat is daar aan de hand? Enzovoorts. Ik weet niet. Ja, in gedachten, zuster, denk ik nu, dat heb ik nog wel eens. Dan volg ik netjes de aanwijzingen, de verkeersborden en de omleiding. En dan sta ik op een parkeerplaats. Dat moet ik niet wezen. Ik moet waarschijnlijk naar Purmerend of zo. Maar, want dat schijn je dan moeten zoeken, de weg naar Purmerend, dat weet u, hè? Als je in Duitsland is, moet je naar Hamelen. Maar wat doen we? En ineens sta je dan op een parkeerplaats. Het is me vaak overkomen trouwens. Maar goed, maar hoe kom je bij de zaaduientelers terecht? Kent u die ook nog? Ben ik hier bij de zaaduientelers? Nou goed, zal ik u de anekdotes ook van onthouden. Maar hoe komt hij bij zo'n fariseeën terecht? Zal hij een uitnodiging gekregen hebben? Wat is het? Of hebben ze hem speciaal binnengehaald om te kijken of ze iets tegen hem konden doen? En dan? Nou en? Dan, ja, zo van, we weten zeker dat hij niet bij ons hoort, maar waarom haal je hem dan binnen? Om dat te bewijzen of zo? Ik weet het niet. Ik heb er jaren druk over gemaakt, over hoe komt hij in vredesnaam bij die mensen in huis. En het is niet de enige keer dat zoiets gebeurt, hè. Nou ja. Tegenwoordig denk ik dat hij daar terechtkomt omdat de Heer Jezus toch enige status genoot. Nee, niet als timmerman. Zelfs niet als rabbi. Zeker niet als een rondzwervende rabbi. Maar wel als de erfgenaam van het huis van David. Als de erfgenaam van een troon, die er weliswaar niet is. Maar wel degelijk als het hoofd van het koninklijk huis. Daar denken wij zo gauw niet aan, omdat wij het een en ander hebben weg. Ondanks kerstfeest hebben we het weggeredeneerd. Ondanks dat hij uit het huis en geslacht van David was, hebben we het weggemoffeld. Zo van, hij was arm en zijn ouders waren arm. Ze hadden alleen maar een ezeltje, geen Rolls Royce. Hoewel je weet niet hoe die ezel heette. Misschien heette die, maar ja, laat maar zitten. Als ik te langzaam praat, krijg ik allemaal van dat soort ideeën. Ja, het kan, maar wij vergeten dat dikwijls. Maar ik denk dat het iets met zijn positie te maken heeft als hoofd van het huis van David in zijn dagen. En daar wil men wel mee geassocieerd worden. Ondanks dat er misschien dan toch ergens iets mis is of iets niet helemaal acceptabel is, maar hoe dan ook, enzovoort. En misschien zit er dan toch nog ergens een kleine kern van waarheid in in de films over het leven van Jezus, ik wil zeggen talloze, maar dat betekent alleen dat ik ze niet geteld heb, waarin hij gewoonlijk wordt voorgesteld als een soort vrijheidsstrijder om leiding te geven aan het Joodse volk in de strijd tegen de Romeinse overheersing. Begrijp u dat? En misschien willen ze hem daarom te vriend houden of voor dat karretje spannen of weet je wat. Het wordt ons niet verteld. Het doet er ook helemaal niks toe hoor. Dus ik kan net zo goed meteen verder gaan. Hij is daar nou eenmaal. En daar vind je dus in dat huis. Nee, daar vind je een huis dat gedomineerd wordt door een overste der Farizeeën. Ik ben geneigd te denken dat het dus ook een van de leden is tegelijkertijd van het grote Sanhedrin. Als overste. Want voor zover ik weet betekent overste dat. Dat hij deel uitmaakt van de Joodse Hoge Raad. Nou kan het zijn dat het ook is van een plaatselijke vertegenwoordiging van de Joodse Raad. Dat zou kunnen. Maar dan toch een leidinggevende figuur uit de orthodoxe categorie, om zo te zeggen. Dat is altijd problematisch, hè? Orthodox. Het blijkt dat de Heer daar het meest mee geassocieerd wordt, dan toch, met de Farizeeën. Maar dan toch, juist die staan tegenover elkaar, en letterlijk tegenover elkaar, als twee uitersten. Maar ik zou niet graag beweren dat de Heer Jezus in zijn opvattingen en zijn beschouwingen en zijn leer dichter stond, bijvoorbeeld bij de Herodianen of bij de Sadduceeën. Essene heeft men pas later uitgevonden, dat is pas sinds de ontdekking van de Dode Zeerollen, toch? Dus dat speelde nog geen rol in de theorieën. Maar het is toch bij de Farizeeën, hoe dan ook. Nou, daar is je in huis aan een maaltijd om brood te eten. Dat is een maaltijd. Daar zijn we nog niet gauw mee klaar, want we krijgen in ditzelfde hoofdstuk nog een maaltijd. Vanaf vers 15. Daar hebben we het later wel weer over, omdat er ook allerlei misverstanden over bestaan. Maar het is nu eenmaal een maaltijd. En de maaltijd is altijd de uitdrukking van de eenheid, van de gemeenschap die er is. Dat is de betekenis van een van die woorden voor maaltijd. Maar daar heb ik het nu nog even niet over. Want ook zonder dat is dat goed uit te leggen. Men zit gezamenlijk aan één tafel. Dat is het. En bij andere gelegenheden zeg ik weer, de tafel staat voor de samenleving, de cultuur, dat wat men gemeenschappelijk heeft enzovoorts. En de gemeenschappelijke maaltijd is daar de uitdrukking van. Feitelijk, ook zonder dat men deze symboliek vaststelt, is dat nog steeds het geval ook in onze samenleving trouwens hoor. Als je met elkaar wat hebt, zal ik maar dat wil beleven, dan ga je ergens gezamenlijk lunchen tegenwoordig. Je hebt mensen die gaan trouwens gezamenlijk ontbijten. Hoewel dat schijnt voorbehouden te zijn aan Pasen. Maar doe maar. Ligt iets moeilijker, denk ik, want dan moet je nog vroeg je bed uit ook. Maar, en als je alle tijd hebt, dan ga je s'avonds dineren. Om een uur of zeven en dan ben je een uurtje of vier, vijf later ben je klaar. Dan de hele avond, toch of niet? Zoiets, maar dat is om de verbondenheid met elkaar te bevestigen. Nou, hier zijn ze bij elkaar dan. De overste der Farizeeën enerzijds en de Heer aan de andere kant. En daartussen, en dan zie ik in gedachten zit die tafel voor. Ik heb die lange tafel ook gezien. Van, jongens, je mag wel een paar rolschaatsen meenemen. Nou ja, doe maar. In gedachten heb ik dan, Heere, geef de appelmoesjes door. Dan mag je wel vroeg roepen. Want het is inmiddels het eten koud. Jongen, een vreemde man is dat toch. Toen wel. Maar goed, zij zijn daar en tegenover elkaar, denk ik dan. En er zijn andere gasten bij aanwezig. En om een of andere reden, en door een of ander misverstand of juist niet, is er ook een waterzuchtige man, dat staat daar. En ziet, hij was een zeker waterzuchtig mens voor hem. Waterzuchtig. Dat heet, hebben ze mij verzekerd, dat heet oedemisch. Opgeblazen. Iemand is waterzuchtig als zijn lichaam te veel vocht vasthoudt. Meestal door een hartkwaal, heb ik begrepen. Of door gebrek aan eiwitten. Ik denk niet dat ik er verstand van heb, hoor. Ik bluf wat af. Maar zoiets, toch? Dat vertellen ze je dan, en je weet hoe het is. Je gaat talloze jaren naar school en dan leer je nazeggen wat je voorgezegd wordt. En dat doe ik nu dus ook. Dus iemand is waterzuchtig, dat is vaak door een hartkwaal of door gebrek aan eiwitten. Dan houdt het lichaam te veel vocht vast. En hoe krijg je het eruit? Ik heb het niet opgezocht, ik weet het uit ik weet het uit mijn hoofd niet waar het staat. Maar ik meen dat ergens anders vermeld wordt dat de heer die persoon in kwestie omarmt enzovoorts en hem uitwringt. Kan ik me iets bij voorstellen. Maar hier staat zoiets niet. Er staat, misschien betekent het toch dat, want er staat, hij nam hem en genas hem. Hoezo, hij nam hem? Nou ja, ik stel me zo voor dat hij hem uitwrong, als het ware. Bij waterzuchtig, het probleem met water is natuurlijk dan toch dat water, dat wij water beschouwen als de uitdrukking van leven. Levend water. Dat is lang niet altijd zo, want water is soms ook bedorven, maar dan zegt u, dat komt omdat er dan wat in zit en dan is het dus toch bitter, heet dat. Dat betekent bedorven. Dan ga je eraan dood. Maar water is de levensbron. Ook buiten de Bijbel blijft dat zo. In de Bijbel lees je in de beginne, in het Engels is het in de beginne God. In de beginning God. Enzovoort. En de variant is in de beginne waterstof. Dat is tamelijk officieel. Die term kun je waarschijnlijk gewoon zo vinden als je hem zoekt. In het begin waterstof. Het begint met water. Als er geen water is, is er geen leven. Dus wij besteden miljarden om te gaan zoeken naar water op de maan. Hoe je dat dan hier krijgt, weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat we hier zuinig moeten zijn op water. Dus daarom gaat het zoeken op de maan of op Mars. Zijn er nog meer planeten met een M? Nee, hè? Nou ja, op Venus dan, vooruit. Zoiets. Water. Leven. In werkelijkheid ligt de betekenis van water dieper. Je komt bijna altijd wel weg met het idee, water is leven. Hoewel het bedorven kan zijn. Er zit er wat in, waardoor het tekort schiet enzovoorts. Wij worden ook altijd gewaarschuwd voor het drinken van water in landen, in andere landen enzovoorts. Ik word er ook altijd ziek van. Het is geheid. Naar Israël gaat nog, naar Jordanië, Egypte. Eén slok water en het is fout. 3 dagen aan de... Wat was hij dan ook alweer aan? Nou, in ieder geval, dan hou je niks meer binnen, laat ik het zo zeggen. Minstens. Het helpt wel, want je valt meteen een heel eind af. Dan kun je weer weken naar McDonald's om het in te halen. Maar dat even tezijde. Ja, ik heb ervaring, dat hoort u. Water. Oké, ik weet het, dat komt omdat wij niks gewend zijn. Want wij hebben de wc-eend uitgevonden en sindsdien kunnen wij niks meer hebben en heeft ons afweersysteem, ons immuunsysteem niks meer te doen. Iemand heeft me uitgelegd dat dat de reden is waarom wij tegenwoordig zo ziek zijn. Omdat ons immuunsysteem niks meer te doen heeft. En dan keert het zich tegen onszelf, want het wil wat te doen hebben. Dit heb ik uit zeer betrouwbare bron, dit is geen grap. Dit heb ik uit medische bron opgedaan. Maar ja, dit soort dingen krijg je toch niet onder de mensen. Hoewel, toch maar. Verbaast het u nooit dat je die dieren die zie je water drinken uit een of andere vuile sloot? Die worden er niet ziek van. Als wij het alle dagen deden, zouden we er ook niet ziek van worden. Maar wij doen het niet, want we hebben geleerd dat er bacteriën in zitten waar je ziek van wordt. En dus is dat ook zo. Zo werkt het. Je kan er ook niks aan doen. Ik heb er verder ook geen kritiek op, maar ik vind het wel een vermakelijk iets eigenlijk. Maar goed, water dus als levensbeginsel. Maar ik wilde u zeggen, eigenlijk is dat iets te oppervlakkig geredeneerd. Dat is trouwens gewoonlijk het probleem, nou ja, het gevaar, het probleem van typologie. Wij zijn geneigd het veel te oppervlakkig te interpreteren. U weet wel, de slang is een beeld van de duivel. Ja, soms kom je ermee weg. Maar niet in Johannes 3. Moest Mozes, of in nummer 21 was het geloof ik, moest Mozes dan de duivel uitbeelden en die verhogen. Maak u een koperen slang en toen hoog. Je komt er dus soms mee weg, maar soms helemaal niet. Waarom niet? Omdat het te oppervlakkig geredeneerd is. De slang is iets fundamenteels, zegt de slang staat voor heerschappij over de stof, over de materie, over de stoffelijke wereld. En in die positie kom je de duivel tegen, maar de Christus ook, als de opgestane. En ongeveer ook in die volgorde. Want er zit nog een historisch verband in, uiteraard ook. Hebben jullie dat nog? Wij kennen trouwens het geitenbokje, de bok, in de Bijbel als beeld van Christus. Maar de bok is een heel bekend beeld, net zo goed, van de duivel. De bok, Baphomet, ken je niet? Hou we zo. Kun je beter ook niet weten, denk ik. Maar dat soort dingen. Het grijpt niet diep genoeg en daarom krijg je de problemen mee. Water is een beeld van het woord. Water is woord. Water is wat uit de mond van God uitgaat. We hebben het over spreken met consumptie, maar doe maar. Weet u nog dat in Johannes 9 is dat geloof ik, daar spuwt de Heer op de grond. Dat is water uit zijn mond. Nee, mondwater. Water uit zijn mond en vermengt dat met het stof van de aardbodem. Smeert het op de ogen van de blinden enzovoorts. Maar dat wat uit de mond des Heeren uitgaat, dat is zijn woord. En het woord brengt leven. Niet altijd. Want het woord brengt ook oordeel. En daarmee de dood, hè? Het brengt behoudenis zowel als verdoemenis. Om die twee begrippen dan even tegen elkaar over elkaar te zetten. Wij weten dat, omdat wij van het woord leren dat het geschreven wordt eventueel in een boekrol, op een rol. Maar dan wordt de rol beschreven van binnen en van buiten, heet dat. Aan twee kanten. Ik heb het wel uitrollen van zo'n boekrol. Normaal schrijf je het alleen aan de binnenkant, rol je hem dicht. Maar je kan hem ook aan twee kanten beschrijven. Dat weet iedereen. Dat je papier soms aan twee kanten kunt gebruiken. Maar goed, ik heb het over de krant bijvoorbeeld met zijn advertenties. En inderdaad, journalisten beschrijven dan aan de andere kant hun stukjes, hè. Dat begrijp je. Dat soort. Maar in de Bijbel vind je het een paar keer. Beschreven van binnen en van buiten. Aan twee kanten. Wij kennen het ook als de stenen tafelen. Iedereen weet dat het er twee zijn. Waarom zijn het er twee? Ja, omdat die 10 geboden niet op één pasten. Kom op zeg. Dan schrijf je toch wat kleiner. En dan neem je toch een wat grotere stenen tafel. Waarom op twee? Nou ja, omdat het woord twee zijden heeft. En als je dan toch hebt over twee zijden, dan heb je dus over het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat is Hebreeën 4. Tweesnijdend zwaard. Het snijdt aan twee kanten, het heeft twee verschillende aspecten. Het een is levend, het ander is dood. Vandaar dat je bij water bijvoorbeeld terechtkomt bij de Schelfzee. Ik maak van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat dat absoluut de verkeerde vertaling is van wat er staat. Want Jamsoef is niet Schelfzee, dat is weer. Schelf is riet, dat weet u toch, hè? Rietzee wordt het dan. Het gaat niet over een rietzee, het gaat over een zee met weer. Dat weten wij zeker, omdat het woord soef, dat is ons woord soep trouwens. Geen grap, is bloedserieus. Ons woord soep. Soef wordt gebruikt voor het weer in bijvoorbeeld hier en daar een psalm. Uit mijn hoofd weet ik niet meer welke en waar. Maar van het idee van ik zonk weg in de diepte en het omvatte mij enzovoort. En ik raakte verward in. Ja, niet in het riet hoor. En die planten die daar in het water en onder het water los zijn, zal ik maar zeggen. Weer, het is een zee van weer. Maar dat even terzijde. Maar je komt bij de weerzee dus, de Schelfzee. Aan de golf van Akaba groeit geen riet. Überhaupt niet. Dat is ook omdat de oevers veel te steil zijn. Dat kan helemaal niet daar. Maar goed. Maar het is een uitbeelding van de dood, althans als je het vraagt aan een Egyptenaar. Nou ja, je krijgt geen antwoord, want de Egyptenaren, dat weet iedereen toch, die zijn in die zee omgekomen. Ik heb het nog nagevraagd aan Werner Keller. Ken u Werner Keller? Werner Keller. De Schelfzee, de Rode Zee, was een beetje water. Dan komt dat de wind aan de verkeerde kant stond en dan krijg je ineens water. En dan komt de wind en die blaast het dan schoon en dan kan je er doorheen. Als de wind er weer opbouwt, dan loopt er weer water enzovoort. En daarna kun je daar de Egyptenaren in verdrinken. Dus zo lag je water. Maar goed, ik vind het altijd een knap verhaal. Maar... En het heet dan, de Bijbel heeft toch gelijk. Maar toen maar. Ik vind het al dikwijls van die komische en van die verschrikkelijk naïeve verhalen. Het is net zo'n verhaal als van de ster van Bethlehem. Er moet dan eens een conjunctie geweest zijn van de planeten Jupiter, Saturnus en Mars enzovoort. En dat moet dan geweest zijn in het jaar zoveel voor Christus enzovoort. Ja, ja. En die leiden de wijzen naar... Maar conjuncties van planeten leiden de mens niet ergens naartoe, hoor. En zeker niet van Jeruzalem naar Bethlehem. Dus je kan het nog wel bedenken, maar goed, het is wetenschappelijk verantwoord dit. Maar toen maar, het is natuurlijk volstrekte onzin. Het was geen astronomisch verschijnsel. Maar zo kun je nog tijdenlang doorgaan. Maar de Schelfzee, de Weerzee dus, is voor de Egyptenaren de dood geworden. Ze zijn daarin omgekomen. Het was de afgrond, de diepte. Het wordt zo ook beschreven in de psalmen alsnog. Terwijl aan de andere kant diezelfde zee voor de Israëlieten de redding was. Het leven namelijk. En fungeerde de zee als het vruchtwater waaruit dit volk werd geboren. Dan weet je meteen wat de functie van vruchtwater is. Het is symboliek. Het is de uitbeelding van het woord Gods waaruit alle dingen geworden zijn. Want zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Dat is water. Water is woord. En in hoogste instantie woord van God. Zie je? Overal waar het voorkomt. Waar dan ook in de Bijbel. Je moet alleen opletten of het links of rechts is. Welke kant. En soms verandert het van links naar rechts. Dat wil zeggen van bitter water naar zoet water. En dat gebeurt dan toch minstens twee keer. Eén keer bij Mara in de woestijn. Dat was na de dood door de Schelfzee. de Rietse, de Wierzee. En daarna nog een keer bij Elisa, was het, meen ik. Bij Jericho. Bij die bron, weet u wel. Nou ja. Toen maar. Zoiets. Nou, we hebben hier een waterzuchtig mens. Dat wil zeggen, die mens zit vol met water. Waar zit hij dan mee vol? Ja, niet met leven, want het is een ziekte. Maar wel met woord. Dat niet gebruikt wordt. Dat meegesjouwd wordt, maar wat geen enkel effect heeft verder. Want door een hartkwaal, ik vond hem wel aardig, ik hou hem erin. Want van eiwitten heb ik geen verstand, maar van het hart een beetje. Doordat het hart niet goed functioneert, houdt het lichaam water vast. Ik vind hem wel aardig, want wat wordt je geacht te doen? Wat wordt het hart geacht te doen? Volgens Romeinen 10. Even tellen. Romeinen hoofdstuk 10. Met het hart. Wat doet men? Werkwoord. Met het hart gelooft men. Ja, zeker. Ja. Met het hart gelooft men. En met de mond. Ik had het over mondwater, toch? Over woord. En met de mond beleidt men ter zaligheid. Romeinen 10, met dank aan Deuteronomium 30, waar het vandaan komt eigenlijk. Of althans waar het commentaar op is. Kijk, deze waterzuchtig mens is in ieder geval, als je het smal neemt, de uitbeelding van deze overste der Farizeeën. Want de aardigheid is natuurlijk toch dat het Jodendom op een of andere wijze, ik heb het over het orthodoxe Jodendom, op een of andere wijze vol is met woord. Ik wil ook wel zeggen met woord van God. Al is het dan wel in het algemeen wel erg eenzijdig. En wat mij altijd gefrappeerd heeft, maar ik zal mijn best doen om daar geen anekdotes bij te leveren, wat mij altijd gefrappeerd heeft, is hoe dicht men bij de waarheid is en hoezeer men dan toch verblind is omdat men het niet ziet. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Ja, dat is voel voor psychologen. Je kunt het ook laten voor wat het is en zeggen, nou ja, het is gewoon wat de Bijbel heeft aangekondigd dat het zou zijn, dan ben je er ook uit. Maar dan nog is het fascinerend. Hoe dicht kun je erbij zijn en hoe ver er vanaf? Zie? En voor sommige christenen geldt dan dat zij blijkbaar in het Jodendom dan toch heel wat Bijbelse waarheid menen te ontdekken. En dat is dikwijls ook inderdaad correct. Maar dat is huns ondanks, hè? Want als ze de waarheid verstonden en hadden aanvaard, als ze zouden geloven, als het hart goed zou werken, om zo te zeggen, dan zouden zij geen Joden zijn, maar christenen. Ik kom er niet aan met Messias beleidende Joden, dat weet u, daar ben ik allergisch voor. Dat is mijn kwaal, daar ben ik allergisch voor. Zo iemand heet een christen, iemand die gelooft dat Jezus de Christus is, de Messias is, zo iemand is een christen. Die worden in de Bijbel christenen genoemd, leest u het maar na, staat er allemaal in. Zie? Dus vooruit. Maar waterzuchtig, kijk, dit is de smalle toepassing. Er zit altijd meer achter, maar dat heb ik u gezegd, dat is met symboliek zelf gewoonlijk het geval, maar met dit soort beelden ook. Want hoewel dit ongetwijfeld, wat mij betreft ongetwijfeld van toepassing is op het Jodendom, dat meent het woord van God te hebben, dat meent dat het een leraar is der onwetenden en der dwalenden. Ik citeer het uit Romeinen 2, als ik me goed herinner, waar Paulus zo de Joden toespreekt. gemeente zijn enzovoort. Leidslieden der blind, leidsman der blinden enzovoort. En onderwijzer der onwetenden of wat het maar was enzovoort. Ja, daar gaat het ongetwijfeld eerst over. Maar in een veel breder verband moet ik u zeggen dat alles wat wij vinden in de relatie tussen de Heer en Israël, of een deel daarvan, want dat doet er nou verder niet toe, is tegelijkertijd aanschouwelijk onderwijs van de relatie tussen de Heer en heel de schepping eigenlijk. Het is illustratief. Wij dienen goed te beseffen dat inderdaad Israël een rol speelt in de geschiedenis. Dat God bepaalde beloften gedaan heeft aan Israël. Dat God de wet gegeven heeft, nogal exclusief aan Israël. Dat hij specifiek handelt met Israël. Dat hij hen een specifiek land heeft besteld, heet dat, in 2 Samuel 7. En al dat soort dingen meer. Maar dat betekent niet dat God dat alleen maar doet met Israël. Dat zou wel zo kunnen zijn, als het tenminste bijstaat. Maar als het er niet bijstaat, dan mag je dit soort conclusies helemaal niet trekken. Sommigen doen dat wel. Maar dat betekent dat God dus met mensen van de ene familie anders handelt dan met mensen van de andere familie. En dat is niet zo. Kijk, Israël is natuurlijk toch dat uitverkoren volk om de Heer te dienen. Het is apart gezet, afgezonderd. Zo heet het ook. Dat is trouwens ook de betekenis eigenlijk van het begrip begoer, dat wij kennen als eerstgeboorte en eerstgeboorterecht. Fundamentele betekenis is die van afzondering, isolatie. In positieve zin trouwens, in de praktijk in verband met Israël. Efraïm of Jozef, de afgezonderde zijner broederen. Hoezo afgezonderd? Omdat hij het eerstgeboorterecht kreeg en anderen niet. Maar die functie van, waarin Israël dan onderscheiden wordt van de overige volkeren, die houdt in dat God zijn handelwijze, zijn doen en laten illustreert, demonstreert voor de rest van de wereld. En dat doet hij met Israël. Wat gebeurt er met een mens die het evangelie gehoord heeft, aan wie de Heer zich bekend gemaakt heeft en die dan toch zegt, nou, ik moet het niet. Nou, kijk naar het Joodse volk. Dan weet je wat er gebeurt. Dat betekent dat je de waarheid kent en hebt, maar dat het je niks doet, dat je er immuun voor bent, dat je het niet eens herkent, enzovoorts. Dat je blind door het leven gaat. Willens en wetens. Nou, zo heet het ook. Willens is hun dit onbekend, enzovoorts. Dat soort zaken. Het is illustratief. Op de manier van de vrouw van Lot. Die een beeld is van het Joodse volk. Nou ja, van Israël, maar meer specifiek van een bepaald deel van Israël. Ze keek achterom. Ze was toch liever in Sodom gebleven. Ook al ging het naar de, waar ging het ook naartoe? Liever de lucht in. Daar ging het. Goed. Enzovoort. En zij veranderde in een zoutpilaar. Dat wil zeggen een monument. Een opgericht teken. Van zout. Zo zijn we ook, want dat komt later. Zout is een, dat is hoofdstuk 14 van Lucas vers 34. Het zout is goed, maar daar hebben we het later wel over. Zout is ook een beeld van het woord van God. En het Joodse volk in het ongeloof en het afwijzen van de verlossing die in Christus is, is geworden tot een zoutpilaar. Dat wil zeggen een gedenkteken, een monument van het woord van God. Maar wel noodlottig overleden. Toch? Dood. Wat is het? Nou ja, gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Ik weet het, dat wordt niet over het Joodse volk gezegd in Openbaring. Maar het betekent dat zoiets dus wel kan. Het wordt daar gezegd over een bepaalde situatie binnen het christendom uit onze bedelingen. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. en dat is het. Kortom, wat over Israël beschreven wordt, fungeert altijd, nog steeds, in de Bijbelse geschiedenis, fungeert nog steeds als een voorbeeld van Gods handelen, waaruit ook waaruit juist de overige volkeren de heidenen lering zouden trekken. Dat is de bedoeling. Zie. Met andere woorden, deze waterzuchtige man is dan primair wellicht een beeld van het Joodse volk. Lijkt trouwens tamelijk veel op een zoutpilaar. Met het woord erin enzovoort. En de samenhang tussen odemie en zout, die zal ik u... Moet ik die ook nog uitleggen of zo? Hoe meer zout, hoe meer vocht je verzamelt in je lijf. Dus het gaat nog samen op ook. Zout en waterzucht. Maar als je odemisch bent, dan mag je geen zout meer eten. Moet je zoutloos eten, anders hou je te veel vocht vast. Nou sta ik het volgende opgevonden, er zijn pilletjes voor. Die hebben dan weer bijwerkingen, maar dat geeft niet, want er zijn ook pilletjes voor. En die hebben dan weer bijwerkingen. En goed. En zo komt men aan de kost. Nou, wij niet, maar zij wel. Toch wel. Kortom, die waterzucht is net zo goed een beeld van de zogenaamde wetenschap van de mens in het algemeen, die zich woorden, theorieën verzamelt, die dan geacht wordt veel te weten, dan heet het de zogenaamde wetenschap. Dat is een Bijbelse term. Echt. De tegenstellingen van de zogenaamde wetenschap, enzovoorts. Dan verbeeldt men zich heel wat, daar wordt men blasé van. Blasé. Heb je nog Frans geleerd of niet? Nee. Nou ja, het is zoiets als opgeblazen, dat is wat het is, blasé. Wij gebruiken het woord echter alleen in verband met deze wat meer... Hoe heet dat? Abstracte toepassing van de term. Dan is iemand opgeblazen. Dan is hij hoogmoedig. Hij weet het. Je komt de lui dagelijks tegen, want ze passeren het beeldscherm. Om van de radio maar te zwijgen, dat is nog erger trouwens, vind ik persoonlijk. Radio. Nederland 1, of hoe heet dat tegenwoordig? NPO 1, of zo. De hele dag geneuzel. Waarbij iedereen een mening heeft over alles. Ze hebben er allemaal voor doorgeleerd. En daarom weten ze helemaal niks. Ze praten elkaar na, want dat doen mensen die doorgeleerd hebben. Nee, er zijn uitzonderingen, maar daar hou ik even geen rekening mee. Dit is hoe het werkt. Zo werkt het systeem. Enzovoorts. En dan hebben ze de ABS gehad, zeg ik altijd. En dan weten ze alles. Dan hebben ze... Ja... En zijn ze hoogmoedig, want, enzovoorts. Dan weten ze precies te vertellen hoe de vork in de steel zit. Heb je daar wat aan? Nee, niks. Daar kun je verder niks mee. Men doet er ook niks mee. Het is een verschijnsel, ik leg het liever niet uit. Maar het is een heel vreemd verschijnsel dat mensen kennis verzamelen en die kunnen ze dan weer opdreunen. Dat is in de categorie van, dat studeer je dan en wat kun je daar dan later mee? Want je moet er schijnbaar later iets mee kunnen. En het antwoord is dan onvermijdelijk, lesgeven. En dat is wat je er dan mee kunt. Wat kunnen we? Ik ken trouwens een andere spreuk die luidt, zij die kunnen, doen. En zij die niet kunnen... Geef een les. Jawel. Niet verder vertellen dat je dat voor mij hebt, hoor. Maar ik heb het ook niet van mezelf. Maar zoiets. Waterzuchtig mens, kennis verzamelen. Joden moeten, orthodoxe Joden, dat weet u misschien, moeten de hele dag moeten ze de Torah bestuderen. Dat is niet eens de Bijbel, dat is niet eens het Oude Testament. Dat is alleen de 5 boeken van Mozes. Wat ze dan leren, de 42 kampplaatsen van Israël in de woestijn of zo. Weet je veel. Ik ga het niet over hebben wat ze leren moeten. Maar dat moeten ze dan doen. En wat kun je daar dan mee? Nou, niks. Wat heb je eraan voor je voor je ontwikkeling, zal ik maar zeggen. Niks. Volstrekt verspillen. Ja, dan wat je dan, als je het allemaal geleerd hebt, dan kun je de boeken van Mozes voordragen. En dan heb je alleen tekst voor je met alleen medeklinkers en verder niks. Maar dan heb je geleerd welke klinkers er tussen moeten en die kun je dan uitspreken. Dan heb je ook de melodie die erbij hoort geleerd, want er hoort een soort melodie bij. Dat moet je dan leren. En dan moet je het kunnen voordragen zonder die hulpmiddelen, alleen met de medeklinkers enzovoort. Nou, en wat heb je daaraan? Nou ja, niks dus, want je had net zo goed die klinkertekens erbij kunnen schrijven. En de melodienoten ook trouwens. En zulke teksten bestaan, want anders kan je het niet leren. Dus ja, wat voor zin hebben die dingen? Nou, helemaal niks. Ja, je kunt er trots op zijn, ik kan dat. Ja, en? Dat is blasé. Dan ben je blasé. In gewoon Nederlands, dan ben je opgeblazen. En dat is hoogst problematisch. Want ik weet niet wat uw ervaring is, maar in het algemeen is het idee dat wij dikwijls ten einde Bijbelse waarheid te kunnen aanvaarden, dat we dan dikwijls eerst wat wij geleerd hebben, eerst aan de kant moeten schuiven. Minstens even terzijde zetten. En in veel gevallen gewoon weggooien. En ik verzin het niet. Het is, ik heb het wel eens gehoord van anderen, van u misschien wel. Maar het staat natuurlijk ook gewoon in de Bijbel, over Paulus. Paulus die het van zichzelf zegt. Die zegt, hij had al een jarenlange carrière achter de rug. Langer dan menigeen denkt, als u het mij vraagt. Maar goed, dat doet er niet toe. Hij nam in ieder geval boven zijn tijdgenoten, of hoe heet dat, in zijn geslacht nam hij toe in kennis van het Jodendom enzovoorts. Gelaten 1, waar dat staat. Enzovoort. En dan zegt hij, en ik heb het allemaal schade en drek geacht. Ik kon erop roemen in het vlees. Nou en? Want hij was een vervolger van Jezus geworden. Heren, wie zijt gij? Ik ben Jezus, die gij vervolgt, enzovoorts. En hij heeft het schade en drek geacht en daarna horen we een paar jaar niks meer van hem. Om de eenvoudige reden dat hij zijn opleiding, dat hij zijn schoolgeld ging terughalen, zeg maar. Dat hij opnieuw zijn Bijbel moest bestuderen. En daar komt het in de praktijk op neer. Zie je? Nou ja, sorry, dat is wat hier beschreven wordt. Een zeker waterzuchtig mens. Als u nog een voorbeeld wil hebben, ik probeer bij de Bijbel te blijven. Want ik heb er daarnaast ook enige voorbeelden van, maar niet zo aardig om het te vertellen. Dus bij de Bijbel, als Paulus zich verantwoorden moet voor een van die feestbeesten, hoe heet ze, Felix Festus, of ik kan ze nooit aan elkaar houden. Van die, Agrippa, Herodes Agrippa. Dan vertelt hij het een en ander over de schriften, over het evangelie enzovoort. En dan krijgt hij te horen van uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Hoezo? Word je daar gek van als je veel geleerd hebt? Nou, niet noodzakelijk. Maar als je alleen maar informatie meesleept, waar je verder niks mee doet en waar je verder niks mee kunt, dan ben je toch wel gestoord, hoor. Dan word je het wel anders. Dat is een bekend verschijnsel. Ik wil er niet meer over zeggen, maar dat is een bekend verschijnsel. Als je er niks mee doet en het alleen verzamelt, je volstopt met. En zo. Mijn tante Leni die zei dan, dat is allemaal ballast wat je meesjouwt. Ik heb het woord van haar, dus ik gebruik het maar. Hè. Hoort bij mijn opvoeding trouwens. Dat is ballast die je meesjouwt. Dat kon ik in die leeftijd die ik toen had, kon ik dat niet begrijpen. Maar achteraf wel. Dan sjouw je dingen mee waar je niks mee kunt en dat zit je wel dwars. Later heb ik begrepen dat meneer Freud daar ook zo nou ja, het verdienmodel uitgesleept heeft, zal ik maar zeggen. Zo van, ja, wat er in je jeugd allemaal is misgegaan en wat je daar hebt opgedaan, je ervaringen, dat sjouw je daarna mee. En dat is ballast, dat sjouw je mee, dan moet je vanaf. Leg dan af, ja, probeer het maar eens. Het kleeft je aan, toch? En je sjouwt dat mee. Dat is ook zo'n voorbeeld, ja. Maar gewoon studie, informatie tot je nemen, heeft op zich geen zin. Niet als, dat wil zeggen, als je er niks mee doet, heb je er niks aan en gaat het je alleen maar in de weg zitten. Het wordt een steeds groter doolhof waarin je denken zich bevindt en waardoor je in moet worstelen. Dat is het. Zie? Dus, er was een zeker waterzuchtig mens. Volgestampt met woord. Dat is wat ze ons proberen te doen ook. Zeker in onze samenleving. Waar wordt dus volgestampt met informatie. Daar kun je nog misschien een quiz mee winnen. Dat vind ik ook allemaal van die. Vroeger vond ik die quiz zo leuk, weet u wel. Van met vragen enzovoorts. Vond ik echt leuk. Tegenwoordig vind ik er niks meer aan. Want ze gaan altijd over actualiteit. Over wat gisteren gebeurd is, of eergisteren, of vorige week. Desnoods vorig jaar. En dan houdt het ongeveer wel op. Maar wat je met die wijsheid moet en kunt, ik zou het niet weten. En dat noemen ze dan slim. Je bent de slimste mens. Als je al die. Dat heeft met slimheid niks van doen, hoor. Echt niet. Dan ben je waterzuchtig. Dan ben je hoe demisch. Dan onthoud je dingen die je helemaal niet moet onthouden. En denken, slim zijn, denken, is een heel ander ding, hoor. Dat is een heel ander ding. Dat heeft van doen met informatieverwerking. Vraag het maar aan je computer. Je kan het ding volstoppen met informatie, maar er gebeurt niks. Sterker nog, toen ik, nou dat is 40 jaar geleden of langer, maar toen. Langer. Toen moest ik overdag informatie de computer ingooien. Op mijn werk was dat hoor. Overdag informatie de computer. En als het dan 5 uur was of wanneer we besloten, dan moest je op een knop drukken. En dan begon het ding te werken. En ik niet meer dan, maar die computer dan. Hè. En die stond dan de halve dag of de hele dag, dat weet ik niet zeker meer. Dan stond het ding te pruttelen. Dat kon je ook horen, dat was bezig. Op een harde schijf, die kom je steeds tegen, zo'n harde schijf, zo'n grote lel ging er dan in, enzovoorts. En, tegenwoordig gaat datzelfde werk in een paar seconden, maar dat ging over de hele nacht, enzovoorts. En dan was hij aan het werk. Maar dat is heel iets anders dan informatie innemen. Daarna kwam de informatieverwerking. En zo is het met de mens ook, je kan er wat in stoppen, maar als je het niet verwerkt, als je er niet over nadenkt en er verder niks mee doet, heeft hij er alleen maar last van, het kan alleen maar fout lopen. Ja, dat is wat die oedemie, waterzucht, uitbeeldt. Het wordt door de Heer beschouwd als een ziekte. Wij beschouwen het trouwens letterlijk inderdaad ook als een ziekte, als een afwijking, dan functioneert er iets niet. En wat er niet functie, ja, hartkwaal. Maar hart heeft van doen met het rondpompen van het bloed. En het rondpompen van het bloed. Ja, dat is wat het is. Dat is leven en dat is verwerking. Dat is aanvoer, dat is afvoer. Afvoer ook in hoge mate. Afvoer van wat je niet kunt gebruiken in je lichaam. Dat wordt er dan uitgewerkt, zal ik maar zeggen. De Bijbel bespreekt dat ook zo, noemt dat ook zo. Nou ja, dat is een gezond werkend lichaam. Maar je zou een gezond werkende geest moeten hebben. Zo van, dit hoef ik niet, dit, hier kan ik niks mee. En gooi het er dan uit. En waarom neem je het tot? Ja, als je er toch niks mee kunt. Wij hoeven dat niet allemaal te weten. We hoeven dat niet allemaal te volgen. Het maakt toch geen verschil. Toch? Ja. En hoe dat dan precies moet en waar die grenzen dan liggen. Ja, daar zijn boeken over volgeschreven. Ik wens u sterkte. Daar gaat u ook niks aan hebben. Je moet toch je eigen keus bepalen. En je moet leren wat goed voor je is en wat niet goed voor je is enzovoort. Je moet altijd denken aan Bettex. Die schreef in de tijd, ik weet niet meer in welk van zijn boeken, want hij heeft een heleboel geschreven. Ze gaan toch allemaal over hetzelfde. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar die schreef dan... Kijk, dat is meer dan 100 jaar geleden. Hè? Dat was min of meer een Duitser. Laten we het zoiets van Zwitserse komen af uit het Frans sprekende deel van... Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar er was een Duitser in Thüringen. En die schreef dan, wij Duitsers zijn erg op onze gezondheid. Wij zijn kritisch op wat wij wel eten en wat wij niet eten. En wat wel gezond is, wat niet. Dat is nu nog zo, hè. Dat is ook erg Duits, hè. We zijn erg kritisch op wat wij tot ons nemen, wat wij niet tot ons nemen enzovoort. Maar waarom nemen we alle geestelijk voedsel wat tot ons komt, dat nemen we ook daadwerkelijk in ons op. Want wij denken dat we allemaal de moderne producten van onze literatuur tot ons moeten nemen. Want je moet dit gelezen hebben, je moet dat gelezen hebben enzovoort. Maar het is slecht voor je. Nou ja, ik heb het niet over uw boekenlijst op de HBS. Want je hebt toch geen HBS gedaan, dat kan niet. Dus het staat er lang niet meer. Was trouwens voor burgers, maar wie wilde nog burgerlijk zijn? Die wel. Ook geen hogere burgers, toch? Maar goed, dat terzijde. Maar op je boekenlijst, wat je allemaal moest lezen als puber. Wat verschrikkelijk, toch? Nou ja, maar dat moest, want dat is de opbrengst van de moderne mens. Wat kunst, wat de mens kan produceren enzovoorts. Maar dat het je vervuilt, dat bedoel ik te zeggen. En in onze dagen is dat nog veel erger natuurlijk. Want we worden de hele dag door continu lastiggevallen met informatie. Wat moet je ermee? Niks toch? En met discussies over onderwerpen, maar het gaat nergens over. En er verandert ook niks mee. Je hoort iemand zijn mening, of je hoort iemand iets zeggen waarvoor hij betaald wordt, zonder dat het zijn mening is. En morgen is zijn mening veranderd, omdat de wind er uit de andere hoek komt, enzovoorts. Talloze voorbeelden heb ik zomaar bij de hand, helaas. Daar kom ik zelf ook te veel tot me nemen, wat er ook helemaal niet toe doet. Het probleem is altijd dat ik er wel vragen over krijg. Maar doe maar. Laat maar. Een zeker waterzuchtig mens. En de antwoordende staat er in vers 3. Om de draad weer op te nemen. Antwoorden heeft de betekenis van reageren. Dat wil niet zeggen dat eerst iets gezegd is en dat hij daarop antwoordt. Laat staan dat hem een vraag gesteld is. Dat u dat niet denkt, er wordt altijd over gespeculeerd dat er een discussie gaande was of zoiets. En dat er iets dus uit die discussie is weggelaten. U moet dat gewoon vergeten, het is gewoon reageren. Hij reageerde op de omstandigheden. Je hebt die omstandigheden daar aan die tafel, die fariseer en de waterzuchtig man en dan wat publiek erbij. En Jezus reageert erop en zegt tot de wetgeleerden en fariseeën, daar heb je dus meervoud, hè? Dus niet maar die ene. En hij zei, is het geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? Dit is natuurlijk een zeer uitdagende uitspraak. Bepaalt niet erg tactisch. Het is gewoon oorlog. Toch? Hij daagt ze uit. Nou, er stond dat ze hem waarnamen. En dus hem uiteraard uitdaagden. Maar de aanval is de beste verdediging, denk ik dan ook maar hier. En er staat dus, is het ook geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? Nou ja, daar kan een hele discussie over ontstaan, of dat geoorloofd is. Nou, het is geoorloofd om vee gezond te maken, maar mensen blijkbaar niet. Maar dat durven ze ook niet te zeggen. Je moet niet denken dat het domme mensen zijn, hè? Die fariseeën, die schriftgeleerden. Dat niet. Maar ze zijn wettisch ingesteld. Het is een levenshouding, een lifestyle, heet zoiets. Ja. Stoïcijnen. Als ze geen Joods waren, heten ze Stoïcijnen. Maar. Zij zwegen stil, ze hadden geen antwoord. En hij nam hem en genas hem en liet hem gaan. Als een vanzelfsprekende zaak. Alsof dat een normale bezigheid was van de heer. Sommigen denken dat dat zo is. Dat is natuurlijk niet zo. Dit wonder in zijn hoedanigheid van profeet. En de hele omstandigheid hier, die vond plaats op dat het ook zou opgeschreven worden. En opdat wij daaruit lering zouden trekken. Het is beschreven tot lering van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. We danken aan 1 Korinthe 10 voor zo'n tekst. Zie. Maar hij deed het als vanzelfsprekend. En hij hun antwoordende zeide, wiens ezel of os van u lieden zal in een put vallen en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des sabbats. Er staan in mijn verwijzingen, in mijn Bijbel staan de verwijzingen onder naar Exodus 23 en Deuteronomium 22. Ik heb ze niet nagelezen vanmiddag, dus ik weet het niet zeker uit mijn hoofd, maar ik heb die dingen in de wet gelezen. Dat als er iets is met je vee of wat dan ook, dan word je geacht. En zelfs als die van je buren is, zal ik maar zeggen, van je naaste of wat dan ook, maar dan word je geacht daar wat aan te doen, enzovoorts. Maar ja, nu gaat het over een mens. Nou ja. Dat begrijpen ze dus. En zij konden hem daarop niet weder antwoorden. Maar u wordt geacht te begrijpen dat dit wonder dus wel degelijk een teken is van wat de Heer, de Messias, zou doen als hij de Messias is, dat wil zeggen na zijn opstanding en dus in onze tegenwoordige tijd. Zie. Het betekent dat hij de mens, wie het ook is, voor mijn part een volk, want dat klopt ook nog, dat hij de mens zou uitknijpen als het ware en zou verlossen van al die wenselijke ideeën waarmee een mens nou eenmaal vol zit. Dat heet gedachten des vleeses of vleeselijke gedachten of vleeselijk verstand. Die termen kun je allemaal opzoeken, want die staan allemaal in je Bijbel enzovoort. Kortom, hij zou de mens daarvan verlossen om hem dan gezond te maken alsnog. U weet wat Petrus zei? Oh, die moet ik ook uitleggen. Petrus zei, alle vlees, hij haalt het uit het Oude Testament, hij zei, alle vlees is als gras. Maar al, ik verkort hem even, alle vlees is als gras, dat gaat voorbij. Maar is dat 1 Petrus 1, het laatste vers? Laatste vers. Maar het woord Gods blijft in der eeuwigheid. Waaruit u geacht wordt dan toch te begrijpen dat dat vlees niet maar het vlees is van de natuurlijke mens, zijn lichaam, maar dat het het woord is van de mens. Die is lastig uit te leggen. Dat is het verhaal van vlees is bazar in het Hebreeuws en bazar is niet alleen vlees, maar ook boodschap. Het is het woord voor evangelie. Het is wat verkondigd wordt. En ook wat voor van de mens verkondigd wordt. Vlees van de natuurlijke mens. Dat is de boodschap, het woord, de filosofie, de lering, de levensbeschouwing van de natuurlijke mens. En daartegenover komt te staan het woord van God. Heb u dat nog? Bij vlees denken we altijd meteen aan fysiek vlees, maar dat is lang niet altijd de toepassing van het begrip. Ook weer zoiets moeilijks, maar doe maar. Maar het idee is dat al die menselijke opvattingen gaan voorbij. Daar kun je wel van op de hoogte stellen, dan kun je de quiz winnen van de slimste mens of zoiets. Maar doe maar. Dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Het gaat allemaal voorbij, het is altijd achterhaald en je kunt altijd weer een nieuwe druk van enzovoorts. Er wordt altijd weer anders over gedacht, over alles wat mensen leren. Dus dat is de hoogste wijsheid van de wetenschap, maar die is morgen of overmorgen echt achterhaald. En dan is het weer anders, denken ze er weer anders over. Praat men er niet van. Ik ben 76, ik heb het al een paar keer meegemaakt. Oh, dan moet het weer weg, komt weer wat anders voor in de plaats. Enzovoorts. Ze verzinnen wat tegenwoordig. Zie. Maar daar tegenover staat het eeuwig blijvende woord van God. Je kan het beter meteen aan de kant gooien en de woorden van Paulus in Colossense serieus nemen als zij zegt, ik moet hem even heel snel opzoeken, Colossense 2 of zoiets, ja, Colossense 2, Ziet toe dat niemand u als roof vervoeren misleiden. Door de filosofie, namelijk ijdele verleiding. Naar de overlevering der mensen. Dat is vlees in de zin van de mens. Naar de eerste beginselen der wereld. Dat gaat over de menselijke levensbeschouwing. Hoe de mens het leven ziet en de wereld ziet waarin hij zich bevindt en waar hij deel van uitmaakt. Gaat gewoonlijk over wet. Wet wordt ook gerekend tot eerste beginsel der wereld. Ook in dit schriftgedeelte trouwens. Maar het staat tegenover Christus, waarvan dan al stond in vers 3 van Colossense 2 nog steeds. Christus in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Maar ja, wat ik u nu vertel allemaal, dat begint aardig in de buurt te komen van het begrip filosofie, maar dan toch bepaald niet voortkomend uit menselijke overleggingen, maar gewoon uit het woord van God, dat het ons demonstreert. Waar moet je ermee als je vol zit met al je theorieën? Dan ben je ziek. Uitknijpen die jap. Dus dan moet je naar de shrink, heet dat in het Engels. Een zielenknijper. Waarom heet dat een zielenknijper? Ik vind dat altijd wel leuk, een zielenknijper. Dan moet namelijk van alles uitgewrongen worden. Dus dat is ook echt zo. He? Je loopt met te veel rond. Je moet van je ballast af enzovoort. Het schiet niks op, want daarna, het is net als met een spons, die zuigt zich vanzelf weer vol. Maar je moet zorgen dat je gevuld wordt met Christus. Het volgende vers in Colossense 2 was Christus in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. In dit verband moet ik u natuurlijk toch nog enige schriftplaatsen noemen. In verband met die Udemie. Dat is in de eerste plaats even in het voorbijgaan 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. Waar staat in vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Stop ik eerst, hè. Er staat niet de gezonde woorden van Paulus op latere leeftijd uit de tijd van zijn gevangenschap. Dat staat er niet, hè. Dus de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dus laat er niks meer veranderen namelijk. En met de leer die naar de godzaligheid is, dat is uiteraard hetzelfde, dezelfde leer. Indien iemand een andere leer leert, die is blasé. Ja, die is opgeblazen. En weet niets. Die heeft dan misschien informatie en theorieën, maar die weet niets. Dat heeft van doen met dat naar klassieke maatstaven, en met klassiek bedoel ik echt heel oud, van ver voor Christus, wetenschap alleen maar kan zijn wetenschap van dingen die niet voorbij gaan. Van blijvende dingen. Dat is een betrekkelijk simpele theorie die zegt, kennis blijft. Kennis kun je namelijk niet kwijtraken. Je kunt het uitdelen, je kunt het doorgeven, maar je komt er nooit meer vanaf. Je blijft ermee zitten. En daaruit werd geconcludeerd, dat is officiële Griekse filosofie, Daaruit werd geconcludeerd dat dus echte wetenschap alleen maar kan betrekking hebben ook op dingen zelf die blijven. En al het andere is van voorbijgaande aard, maar valt niet in de categorie wetenschap. Ik denk dat elke keer als ik weer lees dat iemand hoogleraar is in het een of professor zelfs in het een of andere vreemde vak, waarvan ik niet eens een voorbeeld bij de hand heb. Ik heb wel eens gedacht, ik moet elke keer zo'n thema, zo'n discipline, zo'n vak tegenkom, moet ik het eens opschrijven. Voor de aardigheid. Maar ja, wat voor zin heeft het weer, hè? Je verzamelt dat dan. Het gaat allemaal over vergankelijke dingen. En dat wordt dan geacht wetenschap te zijn. Ik vind het zo absurd, dit soort dingen. Het hele begrip wetenschap is verziekt geworden. Men weet niet meer wat wetenschap is. Nou, dat komt omdat men waarheid ook officieel heeft afgeschaft, hè? Weggeredeneerd. Maar wie een ander leraar is opgeblazen, is blasé, is eudemisch. Dit is waar het over gaat. Hij weet niets, maar hij raast. Maar het woord razen is dan weliswaar verwant aan racen. Dat is heel snel in het rondrijden. Maar het woord razen is... is eigenlijk het woord voor koorts hebben. En dat is dan weer omdat dan het bloed door je lijf raast. Dan loopt de temperatuur ook op. Dan heb je een grotere radiateur nodig, zal ik maar zeggen. Maar zoiets. Hij raast. Dat wil zeggen, het is een ziekte. Die is opgeblazen, weet niets, maar hij raast. Omtrent twistvragen. Weet je nog, uw grote kennis brengt u tot razernij. Dat is dit begrip, razen. Dat wil zeggen, dat is een ziekte. Een gekte eigenlijk in dat geval. En ik zou niet weten waarom dat hier ook niet het geval zou zijn. En bovendien, het is woordenstrijd. Wij noemen zoiets academisch. Met excuses en al academici. Maar dat heet academisch. Dat wil zeggen, dat is interessant, maar het dient tot niks. Het heeft geen enkele praktische consequentie. Het is getheoretiseerd. Nou ja. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen? Het is de beschrijving van de moderne politiek, eigenlijk. En het overleg, politieke debatten. Sommigen vinden het prachtig, vooral de lui die eraan deelnemen. Enzovoort, maar het dient gewoonlijk tot niks. Nee. Verkeerde krakelingen, lees ik liefst. Vers 5. Maar goed. Je wordt geacht te zeggen krakelingen, maar volgens mij is het gewoon een krakeling. Zo'n ding met allerlei die bochten erin. Je komt tot hetzelfde punt weer terug. Goed. Die wilde ik u noemen en de andere tekst die ik u wilde noemen in dit verband is 1 Korinthe 8. In een tussenzin, waarmee dan toch het decor gezet wordt, om zo te zeggen, van de uiteenzetting. Een uiteenzetting namelijk aangaande de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. In het christendom zijn daar boeken over volgeschreven. Over allerlei dingen waar je verre van moet blijven, omdat het demonisch, afgodisch zou zijn, enzovoorts. Paulus is er kort over. Aangaande de dingen die de afgoden geofferd zijn, en dan neemt hij een aanloop. Hij zegt, we zijn nu even onder elkaar, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. Maar de kennis maakt opgeblazen. Het gaat namelijk niet om kennis. Dat zou je misschien denken. Maar u weet wel, het is het woord dat uit de mond Gods uitgaat. De bedoeling is dat wij hem kennen. Maar het uiteindelijke doel is niet kennis. Wat het dan wel is, staat erachter. Dat is de volgende zin. En het ligt er dicht tegenaan. Want weten en kennis hebben, het volgende begrip is dan deel hebben aan. Want kennen is deel hebben aan. Misschien niet voor 100% hetzelfde, maar voor 90 dan toch in ieder geval wel. Maar deel hebben aan, ja, dat is wat liefde is. Dat is gemeenschap. Dat weten wij zeker, want wij kennen het woord kennen als aanduiding van de vleeselijke gemeenschap. Dat is de officiële oud-Nederlandse term voor wat een paar versen verder in hier in 1 Korinthe heet gamos. Maar goed, toe maar. Moet maar duidelijk zijn. Aangaande de dingen die de afgoden gooien. Wij weten dat we allen tezamen kennis hebben. Maar kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. Ander woord voor stichten. Opbouwen. Want dan krijg je een mooiere zin. Als je het zo vertaalt. Stichten is opbouwen. En dus de kennis blaast op. Maar de liefde bouwt op. En dat gemeenschap leidt tot opbouw. Dat wil zeggen dat liefde en dus gemeenschap productief is. Dat lijkt mij toch dat ik dat niet hoef uit te leggen. Dat heeft meneer Freud ons uitgelegd. Nou ja, laat maar zitten. Zoiets. Dat moet maar duidelijk zijn dat het dat is. En dus gaat het maar niet om kennis als zodanig. Het gaat om deel hebben aan, om een gemeenschap die ontstaat. Kijk, als wij het woord van God tot ons nemen, dan kan dat leiden tot dat wij er kennis van hebben. En dat maakt opgeblazen. Dan word je oedemist en ben je een fariseer of wat je dan maar bent. En dan weet je het allemaal precies. Maar zoals iemand zei, maar ik kan er niks mee. Dat is een handicap, dat komt voor namelijk. Maar het is wel een kwaal. Nou, ja, als je er niks mee kunt. Maar de bedoeling is namelijk dat waar wij komen tot kennis van het woord Gods, dat we daarmee komen tot gemeenschap met God. Zodat wij door de kennis die wij van hem hebben, omdat wij zijn woord hebben ontvangen, dat daardoor een verbinding ontstaat, waardoor wij weer de vrijmoedigheid en de toegang hebben tot hem, enzovoorts. Heb u dat? Daarom zegt men, ja, die oorlog voeren, maar je moet wel met elkaar blijven praten, onder het vechten door. Zie je anders alleen maar in films en in stripverhalen trouwens. Maar zoiets. Het gaat om de gemeenschap die daaruit ontstaat. Zie? En op die basis spreekt de apostel vervolgens over afgoden. Hij zegt, nou ja, die bestaan niet, dat weten we allemaal. Er is maar één gewoon toch. En als u denkt dat ze wel bestaan, omdat u denkt dat u de bewijzen kunt, zegt Paulus, nou ja, ze bestaan wel, maar het zijn geen goden. En dus ook strikt genomen niet eens afgoden, ze bestaan niet. Hij zegt hier, het is Grieks, dat is wel handig. Hij zegt, er zijn lui die goden genaamd worden, maar het zijn in de praktijk demonen. Al staat het dan weer in twee hoofdstukken verder, hoofdstuk 10, want vers 20... Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen offeren. Toen hebben de vertalers het alsnog vertaald met duivelen, zodat wij het weer kwijt zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk geen Nederlands woord voor demonen. Want het is een Grieks woord. Demon. Hebben jullie die? Het is lager personeel, zal ik maar zeggen. Dus doe maar. Ze bestaan dus wel, maar het zijn geen goden ergens hoog. Het zijn demonen ergens heel laag. Ze zijn strikt genomen van lagere orde dan de levende mens. Maar goed, daar wil ik het nou verder niet over hebben. Het gaat maar om het begrip samenhang tussen opgeblazen zijn en kennis hebben. zodat hij begrijpt dat dat wel degelijk hier in Lucas 14 aan de orde is met die waterzuchtige mens. En daarmee een uitbeelding van het Joodse volk, dat geacht wordt kennis te hebben. Die heb ik wel genoemd in Romeinen hoofdstuk 2, waar Paulus de situatie van het Jodendom beschrijft. Hij kon het weten, want hij was daar ooit een van de hoogste vertegenwoordigers van. En hij beschrijft het in Romeinen 2, vanaf vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en, of namelijk, gij rust op de wet. En gij roemt op God als de wetgever. En gij weet zijn wil. En gij beproeft de dingen die verschillen. Dat betekent gewoon dat ze geleerd hebben onderscheid te maken. De details te bestuderen, dat is het eigenlijk. Hè? Zijn de onderwezen uit de wet. En uit wil zeggen op grond van. We zouden ook gemakkelijk zeggen zijn de onderwezen in de wet. Maar dit is nog veel meer dan dat. Hè? Zijn de onderwezen uit de wet. Dat wil zeggen de wet is de basis waarop hun kennis rust. Dat is het woord in vers 17. En dan verder, op die grond. Gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden. Of met andere woorden, een licht voor degene die in duisternis zijn. Hetgeen min of meer hetzelfde is, uiteraard. Hè? Een onderrichter der onwijzen. En een leermeester der onwetenden, hetgeen natuurlijk ook twee keer hetzelfde is. Het illustreert dat zo'n synoniem parallelisme gewoon de functie heeft om dingen te beklemtonen. Kun je het twee keer zeggen, volstrekt hetzelfde, dan sta je er wat langer bij stil. Dus met grote nadruk, leidsman der blinden, licht dergene die in duisternis zijn, een onderrichter der onwijzen, leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante, dat wil zeggen de uiterlijke vorm, der kennis en daarmee van de waarheid, in de wet. Dat is de uiterlijke vorm der dingen. En dan is de vraag, en die dan een ander leert, leert gij uzelf niet? Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Want dat is het dilemma altijd. Hè? Je kan wel een wet hebben en daar een meester in zijn en die beheersen en kennen enzovoort. Maar dat is het punt niet. Hè? De vraag is wat je ermee kunt, wat je ermee doet. Oké, of je daaraan houdt. Wat heb je in de wet van oom als je nooit iets van doen hebt met volten en amperen en weerstanden en ooms enzovoort. Daar kun je toch niks mee? Dan is het toch maar flauwekul. Allemaal getheoretiseerd. En daar zit het probleem. Zoals elders staat, gaat niet om of je een hoorder der wet bent, maar het gaat erom of je een dader der wet bent. Maar de variant is, en die staat ook in de Bijbel, het gaat er niet om of je een hoorder van het woord bent, maar of je een dader bent van het woord, namelijk een dader des werks. Dit is Jacobus. Maar het is hetzelfde beginsel, namelijk je bent ergens in onderwezen, je hebt iets geleerd, je hebt ergens deel aan, kennis aan, maar doe je er ook wat mee? Dan gaat het om. En dat is voor velen een handicap, ja, dat weet ik. En daar kan ik verder niks over zeggen. Daar heb ik geen ervaring. Ik zou het niet weten. Je moet het je eigen maken. Je moet aanvaarden dat je een zondaar bent van nature, dat er niks aan te doen is. Dat je moet leven uit de genade die God geeft. En beseffen dat je op grond van het verzoeningswerk van Christus met God verzoend bent. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En laat niemand je wijsmaken dat dat je afgenomen wordt omdat je toevallig met je verkeerde been uit bed gestapt bent. Want de Joden hebben daar voorschriften over. Over met welk been, ja, aan welke kant van het bed. Nee, dat is serieus waar. Dus ik roep maar wat, hè. Je krijgt er dwangneurose van, noodzakelijk. En dat is ook een kwaal, trouwens. Officieel. Je moet je niet laten wijsmaken dat iets die vrede kan verstoren. En als die vrede verstoord is, komt er omdat er in je denken, in je bewustzijn en in je toepassing van wat je geleerd hebt, iets verkeerd zit. Je denkt, dit mag niet, want het is onrein. Maar de Bijbel zegt, er is niets onrein in zichzelf. Alleen als je denkt dat het onrein is, als je het voor onrein, die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Heb u dat? En ik weet wel, dan komen ze je vertellen dat dit niet mag en dat niet mag en dat is slecht voor je en dit is verboden. En dat belast dan je geweten enzovoort. Maar het is ten onrechte, je moet je houden aan wat de Bijbel erover zegt, je moet leven uit geloof, zo heet dat. En vertrouwen op de beloften Gods. Nou ja, dat soort dingen. En ik weet het, dit is ook, zoals ik het vertel, is het natuurlijk ook alleen maar woorden. Maar toch, dit is wat je je eigen moet maken. Aanvaarden welke positie je verkeert, wat je was en wat je geworden bent. En dat er geen verdienst is. En dat je leeft uit de genade die God geeft. Enzovoorts. Nou ja. Je moet het je toe-eigenen in het geloof. Je moet het aanpakken, of hoe je dat maar noemen moet. Enzovoorts. En dan krijg je vanzelf de, wat daar in Korinthe genoemd wordt, de gemeenschap, de liefde. Die verbindt de gelovigen met elkaar. Want er is niet niets wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, verkort naar Romeinen hoofdstuk 8. Maar dat betekent ook dat we op dezelfde wijze met elkaar verbonden zijn. Dat is die gemeenschap van de gelovigen, zal ik maar zeggen. En dan gaat het natuurlijk in Korinthe in dat verband daarover. En dan probeer ik terug te gaan toch nog naar Lucas hoofdstuk 14... Want hiermee is het verhaal niet af. Er komt zogezegd een nieuwe pericoop, daar lijkt het op. Met een opschrift vermaning tot ootmoed enzovoorts. Maar heus, het gaat nog steeds over hetzelfde. Want dat waterzuchtig zijn, dat is opgeblazen zijn, dat is blasé, dat is hoogmoedig zijn. En religie maakt de mens hoogmoedig. Oké, ik heb van huis uit de term meegekregen, hoogmoedig van nederigheid. Ze spelen nederig te zijn en daar zijn ze zo verschrikkelijk trots op, dat ze zo nederig zijn. Want er zijn er die zeggen me dat na, hè? Nee, maar je hebt niks verdiend. Het is alleen maar genade en dat moet je maar gegeven worden enzovoort. Want van jezelf kun je niks. En ze, dat heet hoogmoedig van nederigheid. Ik weet niet waar die term echt vandaan komt. Maar ik heb hem van huis uit meegekregen.
Ja. Ik ook.
Jij ook. See, dat is een bekende uitdrukking. Want wij komen echt uit een totaal verschillend nest. Maar doe maar. Goed. Maar dat had hij al gezien natuurlijk. Goed. En hij zeide tot de genoden. Vers 7. Dat wil zeggen, we zitten nog zelf aan diezelfde tafel. Zitten wij brood te eten, snap je wel? Dat gaat nog steeds door. Na de genezing van die waterzuchtige man staat er dat hij nog meer zei. En hij zei tot de genoden een gelijkenis aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkozen. Dan moet een hele stoelendans hebben plaatsgevonden aan het begin van deze maaltijd. Dus er komen de genoden binnen enzovoort. Ik heb me laten vertellen door iemand uit Sittard dat je dan niet zomaar mag gaan zitten, maar dat je moet wachten tot iemand je stoel wijst. U weet wat die van. En wie zat er het eerst aan tafel?
Ja,
Ton. Ja, Ton. Maar Thomas. Want hoe zou, aanmerkende hoe zij de vooraanzettingen verkozen, betekent dus dat daar dus enige toestand over geweest is, over de tafelschikking. En wat je dan krijgt is dat iemand op een verkeerde plek zit, toch? Ja, nou, dan gaat het dus over. Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, en dan moet ik eigenlijk u erop wijzen. Nou, dat moet dan toch maar. Moet ik erop wijzen dat wat met bruilofts vertaald wordt. De vertaling, los van een context, met een woordenboek in de hand. Die kan, dat is goed. Gamos in het Grieks. Gamos. Gamos is een bruiloft. Want ja, in mijn woordenboek staat punt 1 achter gamos. Grieks woordenboek. Er staat een. Gamos is één coitus. Maar daar zal het toch niet over gaan. Ik hoef u toch niet uit te leggen wat dat is, of wel? Ja. Dat is de vleeselijke samenleving. En punt 2 is dan de bruiloft. Ja. En toch klopt het niet. Dat wil zeggen, dat is bij gelegenheid de toepassing. Maar ik zal het u kort vertellen. Ik heb het trouwens wel eens nagekeken in de King James Version. Dit vers weet ik niet door uit mijn hoofd, maar ik heb dat beginsel wel eens nagekeken in de King James Version. En dan staat er in plaats van bruiloft, marriage, daar staat er soms wel. Maar nogal vaak staat er dan gewoon feast. En feast, dat is natuurlijk ons woord feest. Marriage feast, staat er soms ook dan. Feast is weliswaar ons woord feest. Maar het woord feast in het Engels is het woord voor een maaltijd. En feasting, dat is met elkaar samen een aanzitten aan het banket. Ongeacht of ze daar ballen gehakt en appelmoes voorbij laten komen. Maar doe maar. Zeg, die dingen, die vergeet je dus ook nooit meer. Of dat ook ballast is, weet ik niet. Het was 1965, dat weet ik nog. Maar hoe ik dat weet? Omdat ik toen in dienst had, en het was in het weekend thuis. En toen kwam ik op maandag weer op de kazerne enzovoort. En iedereen kende die hele conferentie van Toon Hermans uit zijn hoofd. Echt waar. Nou, niet de hele conferentie, maar hele stukken. Van leg neer die bal en scheidsrechter erbij. En dat hele verhaal. En van het appelmoes natuurlijk. Geweldig vind ik dat nog altijd. Hoogstandje. Maar dat heeft er niks mee te maken. Maar feest. Maar het punt is dat het woord gamos. Ik zal u een voorbeeld geven. Dat komt van. Of de uitspraak goed is, weet ik niet, maar het is geme. G-E-M-E schrijf je dan in het Nederlands. Wij kennen dat woord, betekent niks anders dan verbinding maken. Het woord komt voor in bijvoorbeeld chemie. Komt er niet achter, maar chemie. Weet je wat chemie is? Ja, en je bent niet eens in juni geboren, toch? Nou ja, oké. Gemini, dat is de tweeling. Het sterrenbeeld wordt zo genoemd. Gemini. Tweeling. Dat is namelijk verbinding. Officieel eenijig. Maar zijn er twee aan elkaar verbonden. Dat is chemie. Is dus het verbinding, dat is de echte betekenis. Vandaar dat gamos, de Griekse variant, dat gamos staat voor verbinding. En dus voor de vleeselijke gemeenschap, de coitus. Het staat voor maaltijd, waarin men gezamenlijk aanzit. Het brengt verbinding. En dus ook logischerwijze voor een trouwerij. Maar ik moet u zeggen, ik heb vandaag nog heb ik nagekeken waar dat woord gamos gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Begrijp je me goed? Er zijn meer maaltijden die aangeduid worden in de Bijbel. Soms ook met een ander woord. Maar het woord gamos heb ik nagekeken en gekeken wat het dan is. En dan moet ik u zeggen, nou, daar is in ieder geval nooit een bruid bij. Met andere woorden, uit de context, en ook geen bruidegom. En dus uit de context maak je dat niet op dat het echt een bruiloft is. Maar de vertalers vertalen het wel zo. En dat is jammer, want het is gewoon een maaltijd. Maar het drukt wel gemeenschap uit. Heb je dat tot zover? Het is van belang, want kijk, in de nacht dat de Heer verraden werd, was hij bijeengekomen, was de Heer en zijn discipelen samengekomen in de bekende opperzaal en wij noemen dat het avondmaal. Er is geen bruidegom, er is geen bruid, maar het is wel een maaltijd. Ook met grote nadruk is het een maaltijd. Ongeacht welk woord ervoor gebruikt wordt trouwens, dat zou ik u kunnen vertellen, maar zo aan het eind van de avond begin ik daar helemaal niet meer aan. Maar het idee is dat die maaltijd de uitdrukking geeft aan de eenheid van de Heer met zijn discipelen. Dat is dan ook het thema dat die avond besproken wordt. Althans, voor zover wij er verslag van hebben. Heb je dat? Dat wil zeggen, de Heer spreekt daar over de discipelen die hem gegeven zijn, de discipelen die aan hem deel hebben, de discipelen die zijn voorbeeld geacht worden na te volgen, voetwassing, hij is de Heer en zijn discipelen zijn de dienstknechten, die zijn niet meer dan een Heer, dus ze moeten hetzelfde doen. Het is het verhaal van de ware wijnstok, de ranken die in de wijnstok blijven, het gaat allemaal over die eenheid. En uiteindelijk in het hogepriesterlijk gebed, ja, lees het maar na, dat gaat allemaal over de Vader heeft hen gegeven aan de Zoon die hem bewaart voor de Vader en de over enzovoorts. Dat gaat allemaal over de eenheid. En de Rooms-Katholieken zeggen gewoon, ja, de laatste avondmaal is de uitbeelding, de schilderij weet u wel, is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. En ze hebben gelijk. Alleen niet de Roomse, maar de christelijke. Wat niet noodzakelijk hetzelfde is. Dat overlapt, weet ik, maar het is niet hetzelfde. Nou ja, het gaat dus om de gemeenschap als zodanig. En daarna gaat het in deze maaltijd gaat het over indien gij ter bruil, indien iemand het bruiloftgenoot zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats, opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genoot zijt. En hij komende die u en hem genoot heeft tot u zeggen, geef deze plaats en gij alsdan zou beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genoot zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats, omdat wanneer hij komt die u genoot heeft, hij tot u zeggen, vriend, ga hoger op. Als dan zal het u eer zijn voor degene die met u aanzitten. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En dan volgt in mijn Bijbel een hele reeks van schriftverwijzingen. Ja, dat is makkelijk. Omdat het talloze schriftplaatsen zijn die hetzelfde zeggen. Het idee is namelijk dat als de Heer komt, zal hij alles wat hoog is vernederen. De bergen zal hij tot dalen maken en de dalen zal hij verhogen. Dus het Oude Testament, die staat hier niet eens bij, geloof ik. Nee. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Die staat er wel tussen bij deze verwijzingen. Maar het staat er zo vaak. En het is natuurlijk de algemene gedachte die ik al noemde. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer uit Johannes, wat was het, 13. Ter gelegenheid van de voetwassing wordt dat gezegd. En daarna, ze hebben mij gehaat in de wereld, ze zullen ook u haten. Wees maar bescheiden, wees maar nederig, enzovoorts. Dat is de plaats die ons toekomt. Want wij hebben alles opgegeven, wat wij ook maar waren. Paulus zegt, ik kon roemen in het vlees, maar ik heb allemaal schade en drek geacht. Nederigheid wil zeggen dienstbaarheid. En waarom ook niet? Tot nog toe bestaat het en bestond het werk van de Heer Jezus Christus uit dienstwerk. Zijn koningschap komt nog. En dan helemaal aan het eind van de avond zeg ik iets wat ik helemaal niet moet zeggen natuurlijk. Maar kijk, dit is eigenlijk wat ik fundamenteel heb tegen democratie. Niet dat ik er iets aan doen wil of zo hoor, echt niet. Ja. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Het probleem is dat daar niks van terecht komt, van het hele begrip democratie niet, als mensen er niet naar streven om zo hoog mogelijk de maatschappelijke ladder te beklimmen. Zichzelf te promoten, reclame te maken voor zichzelf, om zodoende gekozen te worden en zo op een vooraanstaande positie terecht te komen. Heb u dat nog? Zo word je dan minister-president. Of gewoon president, of wat dan ook maar. Ik vind het erg, want je krijgt, als je het mij vraagt, per definitie de verkeerde mensen daar. Dat zijn niet de mensen die dienen. Mensen die dienen zijn bescheiden. Die komen niet op die positie terecht. Of er uitzonderingen zijn. Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik praat niet over incidentele gevallen. Ik praat over het geheel. Dit is wat er gebeurt in de praktijk. Zie? Als je praat over Europa, dan hebben wij van doen met een korporaal uit Corsica die heel Europa op zijn kop zette. Dat heeft wat lijken opgeleverd, zal ik maar zeggen. En daarna had je een huisschilder uit Oostenrijk of zoiets. Die, toch, daar ben je mooi klaar mee. Je kunt beter iemand hebben die zegt, die in een positie terechtkomt van, goed, die opgroeit en tot de conclusie komt, hé, dit is mijn toekomstige job, ik heb eigenlijk geen keus, dit ligt op mijn bordje en dat moet ik doen. Nou, ik weet nog niet of ik dat wel wil. Dat zei Willem-Alexander. Ik weet niet of ik dat wel wil. Ik heb een broer gelukkig, misschien moet hij, enzovoorts. Maar de vorige generatie zei dat ook. Beatrix. Precies, als het zo moet zijn, dan wil ik niet. En daarvoor weet ik het uit mijn hoofd niet zo gauw. Maar dat zijn ze. Kijk, die vallen niet omhoog. Die zitten daar en die moeten een leven wijden aan. En dat wordt beschouwd als een last. Dat is andersom. Hoeveel dat beter is, wij weten het allemaal. Er blijft op een of andere wijze dan toch mensenwerk. Maar fundamenteel is er iets fout met het idee dat de mens moet zien hogerop te komen om macht uit te oefenen over anderen. Daar is fundamenteel iets mee. Ik zeg altijd, als ik in. Dit heeft er niks mee. Ik heb altijd gezegd, als ik in de vergaderingen gebleven zou zijn door omstandigheden die ik niet helemaal in de hand had, is dat niet gebeurd. Maar als ik daar gebleven zou zijn, zou ik nooit ooit maar een keer het woord gevoerd hebben. In een samenkomst. Want dan moet je gewoon zelf op eigen initiatief gaan staan en dan zal ik jullie eens wat vertellen. Nou, dat zou ik dus echt helemaal nooit doen. Eerlijk waar, nooit. Dat ik spreek, dat is omdat ik ervoor gevraagd word. Dan, dan. En dat denk ik ook nog. Ja, dat ligt op mijn bord. Maar, toe maar. En met genoegen, daar gaat het niet om. Maar het is andersom. Begrijp je wel? Nou, dat is wat ik heb met dit. De Bijbel zegt, een mens zou nederig zijn, noodzakelijk. Staat niet hier, staat in Prediker ook. Hij zou ondergeschikt zijn aan God. Die spreekt. En een mens zou voorzichtig zijn met terug te spreken, met wat terug te zeggen, zijn eigen ideeën te ontwikkelen, zijn eigen plannen te maken, enzovoorts. Want God spreekt en God maakt zijn plannen. En als je nederig bent en wil dienen, dan krijg je misschien daarin een plek. Dat is het eigenlijk. En dat is de lering. Dus eerst uit het verhaal van die waterzuchtige man natuurlijk. Maar daarna in deze zogeheten vermaning tot ootmoed. Zie? Dat gaat nog verder. En daarna krijgen we trouwens nog een verhaal over een maaltijd. Want ja, de maaltijd is eigenlijk het grote ideaal waarin het heilsplan Gods onderweg is. Naar de grote avondmaal van de bruiloft des lams, toch? Bruiloft, kamers. Naar de bruiloft. De maaltijd is de uitbeelding van de situatie van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond, waarbij men gemeenschappelijk aanzit aan de tafel des Heren. In elke betekenis die je maar bedenken kunt. Goed. Daar moeten we het voor vanavond bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het grote voorrecht te mogen aanzitten aan uw tafel als uw genoden. Weliswaar hebben wij dat niet verdiend, maar uit uw genade hebt u ons geroepen. Opdat wij zouden leven uit uw hand en zouden luisteren dus naar uw woord, naar alles wat uit uw mond uitgaat. Wij danken u voor het voorrecht dat we ook hier vanavond mochten samenkomen rondom dat woord en mochten stilstaan bij deze tamelijk eenvoudige, maar zeker basale beginselen. Dat waar wij deel willen hebben aan uw werk, aan wat u doet en aan uw zegeningen, dat we dan naar u zouden luisteren in alle nederigheid en onze gedachten, onze ideeën, onze oordelen zouden inruilen voor uw gedachten en uw oordelen en uw wegen. Wij zeggen u daarom dank dat we hier mochten zijn en bevelen ons aan. Bij de kracht van uw genade, bij de werking van uw woord, om Christus wil. Amen.